Goedenavond, we gaan verder met het tweede deel van deze sociale avond. Het tweede deel wordt georganiseerd door de Rekenkamercommissie Tinalo. En ik ga dan ook zonder verder enige mededeling het woord geven aan de voorzitter van de Rekenkamer, Marjan van der Veen.
Hartelijk welkom namens de Rekenkamercommissie en het onderzoeksbureau Profacto. In ieder geval jullie welkom op dit toch enigszins, in ieder geval voor mij toch wat late tijdstip om 's avonds om 9 uur. Dus ik vind in ieder geval fijn dat jullie er ook zijn. Zoals jullie weten is de Rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de privacy in het sociale domein. Het is toch een onderwerp wat de afgelopen periode toch wel in enige regelmaat ook in het nieuws is. Zoals je hebt kunnen zien in de uitnodiging wordt het onderzoek uitgevoerd door Profacto. Vanavond zal in ieder geval een van de onderzoekers, de onderzoekbegeleider, de heer, beide onderzoekers zullen een lezing geven. In ieder geval in het kader van het onderzoek, omdat wij het toch wel wel aardig onderwerp vonden om jullie iets meer over te laten weten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er ingegaan wordt op het onderzoek, want dat komt op een later moment. Dat zullen we ergens in het begin voorjaar afronden en dan net zoals gebruikelijk een technische bijeenkomst om jullie door het rapport heen te leiden. Dit is gewoon puur bedoeld ook om ook voor jullie om kennis te maken met deze materie en wat op de gemeente afkomt. Daarom wil ik in ieder geval de onderzoekers uitnodigen om ons daarin mee te nemen.
De onderzoekers hebben aangegeven dat ze het prettig vinden als er gewoon tussendoor ook vragen gesteld worden. Dus schroom niet om tussentijds vragen te stellen.
Ja, heel graag. Fijn dat ik hier iets mag komen vertellen samen met Sylvia Huberts. Mijn naam is Heinrich Winter. Wij doen samen het onderzoek voor de Rekenkamercommissie. Wat eigenlijk bedoeld is om de gemeente te helpen. We hebben ook in een ontmoeting met de raadsleden, waar sommigen van jullie bij waren, anderen niet, gezegd. Het is niet onze bedoeling om precies vast te stellen wat hier allemaal niet goed gaat in Tinalo. Dat staat natuurlijk wel in het rapport, maar het is vooral de bedoeling om daarvan te leren. En waarom is dat zo? Het is toch wat anders dan bij een ander rekenkameronderzoek, denk ik. Omdat dit onderwerp bij eigenlijk alle Nederlandse gemeenten een ingewikkeld en ook toch wel redelijk nieuw onderwerp is. Waarvan ik de overtuiging heb dat bij willekeurig welke gemeente je steekt een thermometer in. En dan komt daaruit dat het nog niet op alle vlakken helemaal top gaat. En dat is ook helemaal niet bijzonder, hè, want we hebben enorm veel ambitieuze nieuwe taken gekregen op het sociaal domein sinds 1 januari 2015. We zitten met z'n allen in een leerproces, hè, transitie, en straks moet de transformatie nog plaatsvinden. Dus dan moet je ook op dit ingewikkelde onderwerp als dat van privacy nog heel veel leren. Daarom ook denk ik goed dat we vanavond een wat algemenere lezing is over wat is dat nou, die privacy, waar komt het vandaan, wat zijn nou de eisen, de randvoorwaarden, de waarborgen waar je aan moet denken. En wij willen dat inderdaad wat algemeen theoretisch, maar ook wel met wat casuïstiek. Hier moet u natuurlijk aan denken, hè, als het gaat over privacy op het sociaal domein. Gaat het over jongeren? Gaat het over mensen met een zorgvraag? Gaat het over mensen met een soms een mediedossier, soms een gezinssituatie die penibel is. En al heel snel gaat het dan natuurlijk over gevoelige onderwerpen. Hè. Gaat het dan natuurlijk over zaken die heel veel mensen, hè, als u en ik diezelfde onderwerpen zouden betreffen, zou je zeggen van dan moeten met die gegevens van u en ik, van mij, moet daar zorgvuldig mee om worden gegaan. Dus het gaat hier over de vraag, hoe ga je om met de privacy van burgers? Dat is eigenlijk de centrale kwestie hier. En hoe functioneert nou privacy binnen het sociaal domein? Zoals Marjan van der Veen net al zei, we komen graag in januari bij u terug om het rapport wat we daarover hebben geschreven, wat inmiddels in ambtelijk hoor-wederhoor-stadium verkeert, toe te lichten. Daar komen wat ons betreft interessante zaken uit, waarvan ik ook denk dat het nuttig is dat u daar kennis van neemt en daarover met ons in gesprek gaat. En vandaag willen we dus inderdaad een wat algemener gesprek met u voeren. Wat is de aanleiding om eens te kijken naar privacy in het sociaal domein? Bijvoorbeeld zo'n bericht van Mark Dullaert in de Kindermonitor. Mark Dullaert in de Monitor, het televisieprogramma. Hij is de voormalige kinderombudsman. Misschien kent u die naam nog wel. Hij ging met enige gedoe, zullen we maar zeggen, moest hij vertrekken van de echte nationale ombudsman. En hij zei in dat programma, ja, gemeenten moeten kinderen centraal stellen in de afweging rondom zorg. Vrijelijk inzicht in dossiers kan een stigmatiserende werking hebben. Dus daar zegt hij eigenlijk, ja, je moet voorzichtig omgaan met die informatie. Ja, en wat ook heel erg aan de orde is natuurlijk, daar komen we straks nog wel op terug. Er is sprake van een afhankelijke positie kinderen, van gezinnen in het sociaal domein. Hè? Want je wilt iets van een gemeente, je hebt een bepaalde voorziening nodig. Dan moet die gemeente met die gegevens iets doen. Hè? Het sociaal team wil met allerlei zorgverleners contacten opnemen. Ja, mag je daar dan ook weigeren om toestemming voor te geven als het jouw kind betreft? Ja, doe je misschien niet zo gemakkelijk, want dat betekent misschien wel dat je die voorziening niet krijgt. Dus het is toch wel een kwetsbaar evenwicht wat hier aan de orde is. Nou, om het even wat praktisch te maken, we hebben een paar casus en we vragen aan u om eens te kijken op uw telefoon, als u die heeft, neem ik aan, of een iPad, misschien naar deze website, menti.com. Ik begreep dat de raadsleden hier het wel eens eerder hebben gedaan. En dan deze code in te tikken, 67428. En als het goed is, moet ik... 67428. Staat bovenaan het scherm.
Ja. Alleen u kunt de antwoorden niet passen, dus dat moet u nog doen voordat de percentage is.
Dus je ziet hier de vraag, mag een WMO-consulent gegevens opvragen bij de afdeling werk en inkomen? Hè? Dus we hebben het over iemand van de ene afdeling van de gemeentelijke organisatie die zegt, ik heb misschien wel voor mijn werk informatie nodig over een cliënt. Die ook bij de andere afdeling bekend is, bij de afdeling werk en inkomen. Ja, de vraag is, mag dat? En er zijn twee antwoorden, ja, mits noodzakelijk en met toestemming. He, dus ja, mits, of nee, want dat is nooit noodzakelijk. Nou, als u toetst, dan zien wij volgens mij de resultaten. Of niet, Sylvia, moet ik dan...
Ja, nee, als het goed is.
Please. Ja.
Kijk eens. Oh, kijk. Ik ben niet zo heel goed in wiskunde, maar volgens mij betekent het dat er één iemand zegt dat het nee is. En alle anderen zeggen... Oh, er zijn inmiddels twee mensen die zeggen dat het nee is. Kan jij iets over het antwoord zeggen, Sylvia? Wat
ja,
op deze kaart?
Ik dacht misschien is het leuker om dat even te doen na de... Inleiding van
oh ja.
Het sociaal domein.
Dat kunnen we ook doen.
Dat kunnen we ook, maar dat is denk ik leuker voor het beeld, lijkt me.
Dat kunnen we ook doen. Sylvia gaat straks meer de diepte in op het sociaal domein ja. En dan krijgt u ook de antwoorden.
Omdat we nu eigenlijk redelijk blank.
Ga ik even naar de volgende vraag. Die had u ook al op uw telefoon. Net hadden we het over een WMO-medewerker en hier is de situatie die van een case manager van het sociaal wijkteam. Nee, die heeft die bevoegdheid niet of ja, alleen als het noodzakelijk is. Nou, voor dit soort ingewikkelde vragen komen medewerkers van de gemeentelijke organisatie dus in de praktijk te staan. Als je het antwoord weet is het niet zo ingewikkeld. Ik ga door naar de derde vraag. En wat dan als die case manager in dienst is van een bovenregionale instelling? Ja, dus geen gemeenteambtenaar, maar het is dus iemand van een zorginstelling die niet alleen maar in de gemeente Tinalo werkt, maar misschien wel in meerdere gemeenten in de provincie Drenthe of verder weg in Noord-Nederland. Ja. Het wordt steeds roder, zie ik. Steeds meer nee, hij is niet bevoegd. Dus u zegt eigenlijk, ja, naarmate die afstand groter wordt van de gemeentelijke organisatie, ben ik toch wat terughoudender. U hoopt dat het zo is, ja. Nou, we zullen straks zien wat het antwoord echt is. En dan de jeugdhulpverlener, mag die zonder meer bellen met de school van de jeugdige? Er is toch ook nog wel een meerderheid die zegt dat dat niet zonder meer kan. Niet zonder meer, hè. Net was het ja mits als er toestemming is verleend. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord mijn, natuurlijk. Maar... Oké, dan de laatste vraag, dacht ik. Is het rechtmatig om dossiers met het volledige wijkteam te bespreken? Dat is, vind ik, wel een soort van Achilleshiel in het geheel. He, want u kent natuurlijk allemaal dat wijkteam, dat is interdisciplinair, multidisciplinair samengesteld. Er zit een medewerker van de gemeente in, maar er zitten ook heel veel mensen in van instellingen die niks met de gemeente te maken hebben. Althans, die wel contractueel een relatie hebben. Maar mogen die mensen nou allemaal, he, daar zitten ze, laten we zeggen, met z'n tienen. Nou, misschien zullen het de ene keer 5 zijn en de andere keer 20, maar er zitten in ieder geval meerdere mensen. Misschien dat ze ook niet eens allemaal per se iets met dat dossier moeten, mogen die... allemaal dat dossier bespreken. Ook hier een meerderheid die zegt, nou, ik weet het eigenlijk niet. Houdt u die casuïstiek vast? Dan gaan we straks aan de hand van het verhaal van Sylvia over het sociaal domein kijken wat de antwoorden zijn. Even zien, dan moet ik hem nog groter maken. Goed. Ik ga iets zeggen over het juridisch kader wat aan de orde is als we het hebben over privacyrecht. Nou, dat begint natuurlijk met het internationale recht. Dan hebben we een aantal verdragen. Het internationaal verdrag voor burgerlijke en politieke rechten. Dat zegt over privacy dat niemand mag worden onderworpen aan onwillekeurige... onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Nog een onwettige aantasting van zijn eer en goede naam. Nou, we kennen allemaal waarschijnlijk artikel 8 EVRM. Hè? Ook het artikel dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gaat over privacy. Identiek, hè? Privéleven, familie, gezinsleven, woning, correspondentie. En natuurlijk onze grondwet zegt er iets over, dus... Eigenlijk is privacyrecht wel een recht wat redelijk goed geregeld is, hè, gewaarborgd is, internationaal recht, Europees, Nederlandse grondwet. En dan hebben we in Europa ook nog een privacyrichtlijn. Nu nog een privacyrichtlijn. En waarom is dat toch wel belangrijk dat dat straks niet meer langer een richtlijn is, maar een verordening? Omdat die verordening die gaat komen per mei 2018 rechtstreeks werkt, ook in de Nederlandse rechtssfeer. Nu is het zo dat die richtlijn, ja, die is indirect werken, die moet vertaald worden, omgezet worden in Nederlandse regels. Dat is gedaan in allerlei regels, zoals de wet bescherming persoonsgegevens. Straks komt er eigenlijk een Europese regel bij, die vrij direct ingrijpt. En nou ja, die regeling is ook vrij uitvoerig en creëert toch nog wel wat extra waarborgen. Stelt eisen, zou je kunnen zeggen, waar ook overheden vanaf mei 2018 mee te maken krijgen. Dus nou ja, dan heb je het kader. Internationaal, Europees, de grondwet en dan de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens. Die wet bescherming persoonsgegevens die hebben we al wat langer. We hebben ook een autoriteit persoonsgegevens. Dat is wat vroeger het college voor de bescherming, college bescherming persoonsgegevens heette. Nu de autoriteit persoonsgegevens heeft ook dit jaar een nieuwe voorzitter gekregen, Aleid Wolfsen, vroegere Kamerlid, vroegere burgemeester van Utrecht, is daar nu voorzitter van de autoriteit geworden. Ja, en die wet, bescherming persoonsgegevens, die regelt allemaal zaken over de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer mag je een persoonsgegeven verwerken? Hè? Wat is een persoonsgegeven? Ja, dat is eigenlijk alles wat betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Dus alles wat over inwoners van de gemeente gaat, alles wat over een kind gaat, alles wat over een gezin gaat, dat zijn allemaal persoonsgegevens. Nou, en die wet bescherming persoonsgegevens stelt daar dus allemaal eisen aan wat je met die persoonsgegevens mag doen. Hè. Zegt iets over de doelstellingen die er moeten zijn, wil je iets met dat persoonsgegeven doen. Die doelstelling moet ook ergens zijn vastgelegd. En ja, datzelfde persoonsgegeven, als je dat hebt verzameld voor dat doel, hè, bijvoorbeeld omdat je met dat kind iets in de sfeer van jeugdzorg wil doen, dan mag je dat gegeven niet gebruiken voor een ander doel, wat misschien ook wel een heel mooi doel zal zijn, maar dat is niet het doel waarvoor dat gegeven is verzameld. Nou, dat zijn een soort van zaken die de wet bescherming persoonsgegevens regelt. En dan wordt het heel technisch, dat ga ik ook allemaal niet met u bespreken, maar als het gaat over wat is nou precies verwerken van een persoonsgegeven, nou, dan kan je eigenlijk bijna zeggen dat zo ongeveer alles wat je met de persoonsgegevens zou kunnen doen. Hè? Vastleggen, ordenen, bewaren, een bestand van maken, raadplegen, versturen, et cetera. Alles is eigenlijk verwerken. En de wet stelt dus allemaal eisen aan de manier waarop je die verwerking kunt ter hand kunt nemen. Natuurlijk, dat mag je alleen maar doen in overeenstemming met de wet. Zorgvuldig, behoorlijk. Maar opnieuw, artikel 7, heel belangrijk. Die doeleinden, die zijn erg essentieel. Wel bepaalde, omschreven, drukkelijk omschreven, gerechtvaardige doeleinden. Die moeten er zijn waarvoor die gegevens worden verzameld. Hè, nogmaals, worden ze verzameld voor een bepaald doelstelling, dan mag het niet zomaar dat die gegevens voor een andere doelstelling worden, worden gebruikt. Dus artikel 9 zegt daar het nodige over. Nou, ik ga even wat door de slides heen, want we hebben ook niet zoveel tijd en u hoeft ook niet alles te weten. Hè. U bent ook niet materiedeskundige. Dit gaat er eigenlijk vooral over om u te laten zien, ja, wat is nou het juridisch kader? Hoe is dat in Nederland geregeld? Wat zijn ze ongeveer persoonsgegevens? Wat zijn ze ongeveer de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt? Ja, en dan weten we, en dat is voor u ook niet nieuw, denk ik, dat er wel wat aan de hand is met hoe niet alleen maar gemeenten, dit is nou toevallig een bericht over de manier waarop persoonsgegevens bij gemeenten worden behandeld. Dat geldt voor meer overheden. Het is tegenwoordig toch steeds meer een heikel onderwerp geworden. Hoe gaan overheden met persoonsgegevens om? En ja, waar dat precies vandaan komt, weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik heb 4 jaar geleden die wet bescherming persoonsgegevens geëvalueerd in opdracht van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. En toen was eigenlijk een van onze conclusies van ja, dat privacyrecht dat leeft eigenlijk helemaal niet in Nederland. Dus eigenlijk zijn maar weinig mensen echt mee bezig. Dat college bescherming persoonsgegevens was helemaal niet zichtbaar. Het trad eigenlijk helemaal niet zo goed duidelijk op. Dus iedereen zat een beetje te zoeken van ja, wat moeten we daar nou mee? Nou, ineens, en dat zal die decentralisaties in het sociaal domein zullen daar niet vreemd aan zijn. De ontwikkeling van het internet zal daar niet vreemd aan zijn. Toch het idee, wat er ook niet vreemd aan is overigens een nieuwe wet over datalekken. Die misschien ook niet helemaal onbekend voorkomt. Hè, waarvan die autoriteit persoonsgegevens zegt, nou die datalekken, als u die heeft. Hè, dus als er een floppy disk of een USB-stick, moet ik zeggen, kwijtraakt. Of er is een bestand verzonden wat niet verzonden had mogen worden. Moet u dat melden bij die autoriteit persoonsgegevens. Als u dat niet meldt, dan staat daar een boetebevoegdheid voor die autoriteit. Ja, en dat is een stevige bevoegdheid waar ze wel wat mee dreigen. Ze hebben ze volgens mij nog niet gebruikt. Maar nou, dat is eigenlijk de reden dat, denk ik ook, ja, privacy steeds meer een belangrijk onderwerp is tegenwoordig. Misschien ook wel het wat meer algemene wantrouwen van die overheid, die doet maar wat met mijn informatie en kan ik dat wel op vertrouwen, speelt daar vast ook wel een rol. Nou, die autoriteit persoonsgegevens heeft dit voorjaar, dacht ik, vlak voor de zomer, dacht ik, of was vlak na de zomer, april, een onderzoek gedaan naar hoe gaan nou gemeenten om. Nou, vast niet representatief, 41 gemeenten hebben ze wat onderzoek gedaan, maar het beeld ja, is toch niet positief stemmend. Hè? Gemeenten, zeggen ze, weten onvoldoende welke persoonsgegevens van burgers zijn mogen verwerken in het sociaal domein en welke regels daarvoor gelden. Dat vind ik eigenlijk de, nou ja, dat is natuurlijk een belangrijke conclusie, die laatste. Ja, en u moet niet raar opkijken dat het rekenkamerrapport dat wij straks gaan opleveren ook met een vergelijkbare conclusie zal komen. Nogmaals, moet u daar nou heel erg van schrikken? Nou ja, ik hoop wel dat u ervan schrikt in die zin dat u zegt van dat zou misschien wel beter kunnen. Maar niet in die zin dat u gaat zeggen van die medewerkers van ons die doen hun werk niet goed of dat is totaal falend beleid. Of hè, nogmaals, waarom? Nou, omdat dat eigenlijk in de breedte geldt. En we zijn nu eigenlijk op een moment gekomen dat je zou kunnen zeggen van nou, we moeten daar nu tegenaan. We moeten er nu echt ook serieus werk van maken. Dat is denk ik eigenlijk een beetje ja, waarom ik dit plaatje, dit bericht ook laat zien. Nou, daar heb ik nog een heleboel meer dia's over. Wat zijn bijzondere persoonsgegevens? Dat is misschien toch nog wel even nuttig om te zeggen. Bijzondere persoonsgegevens ziet u hier de definitie van staan. Dan gaat het over iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid. Ja, en met name bij dat begrip gezondheid natuurlijk. Ja, dan moet u ook denken, dat zijn zaken die vaak natuurlijk aan de orde zijn in het sociaal domein. Daar gaat het vaak om als het gaat over WMO, als het gaat over jeugdzorg. Dat zijn de behoeften waar mensen dan bij ons komen met een verzoek om een bepaalde aanvraag of waarbij wij zelfs een aanbod willen doen. En daar is de wet nog wat strenger bij die bijzondere persoonsgegevens. Dus ja, alle reden om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Nou, dan zal ik u niet vermoeien met alle details, alle uitzonderingen en alle... deze presentatie komt natuurlijk beschikbaar, dus als u zegt ik wil daar nog eens wat meer van weten, kunt u daar natuurlijk nog eens een keer naar gaan kijken. Nog even die wet meldplicht datalekken, die we sinds januari dit jaar hebben. Toch wel een belangrijke regeling. En we weten sinds 1 januari ook eigenlijk, komt dat nu steeds vaker naar boven, hoe vaak het misgaat, hoe vaak gegevens op straat liggen. En niet zomaar gegevens, hè. Ziekenhuizen melden bijvoorbeeld regelmatig dat ze een probleem hebben, dat er gehackt is. Dat er inderdaad spullen zoek zijn geraakt of in de trein zijn laten liggen. Ja, dat zijn allemaal ingewikkelde dingen. Daar moet je natuurlijk toch wel mee uitkijken. Dus dat misschien tot slot. Tot slot is deze opmerking, die algemene verordening gegevensbescherming die per mei 2018 komt. Die zegt eigenlijk iets over versterking, uitbreiding van privacyrechten. Eigenlijk wordt het niet makkelijker, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus je moet als overheid nog meer laveren tussen belangrijke principes die in die regelgeving worden neergelegd. Nou, ook daarvoor, u hoeft geen privacy-expert te zijn. U hoeft ook allemaal niet te weten wat die verordening regelt, als u maar wel onthoudt, per mei 2018... Ja, ik moet toch zorgen dat ik mijn boel op orde heb. Hè? Want dan kan je verwachten dat er door allerlei organisaties, zoals niet in de laatste plaats, die autoriteit persoonsgegevens nog wat steviger op het doen en laten wordt meegekeken. Nou, dat eigenlijk wat mij betreft. Sylvia gaat het nu overnemen wat betreft het sociaal domein.
Goed. Ja, dan komen we zo meteen nog even terug op de vragen die we dus net gesteld hebben, waarop u heeft kunnen stemmen. Want aan de hand van de presentatie die ik nu zal geven, zal het beeld over de vraagstelling misschien nog weer veranderen, misschien ook niet. Wat we hebben gezien is dat eigenlijk sinds de komst van de WMO en de jeugdwet dat er een kabinetsvisie kwam op het delen van gegevens, zorgvuldig en bewust. Nou, dat heeft u vast wel allemaal gehoord. Daarin staat ook dat de WBP wel leidend is, maar dat de sectorwetgeving zoals de WMO en de jeugdwet specifieke bepalingen kent over het delen van gegevens. Stemt nog iemand stiekem, hoor ik? Of is het... Ja, precies, dat kan ook nog. Wat antwoorden van thuis. Dus de WMO en de jeugdwet hebben aparte paragrafen over hoe het zit met het delen van gegevens, waarbij de regering ook heeft gezegd, het is een lerende praktijk en we moeten eigenlijk daar steeds verder invulling gaan geven aan de hand van hoe het zich in de praktijk ontwikkelt. Nou, dat klinkt heel logisch, maar dan heb je dus twee specifieke wetten, of sectorwetgeving, die heel uitgebreid het een en ander regelt over het delen van gegevens, waar denk ik menigeen toch wel doorheen moet worstelen, wil je snappen wat de wetgever daarmee heeft bedoeld. En dan gaan we nu even wat op inzoomen van wat staat daar nou. Die hebben we net gehad.
Ja, hoofdstuk 5 van de WMO. Ik heb het maar kort en bondig opgenomen, zodat u het nog een keer terug kunt lezen voor wie dat wil. Hoofdstuk 5 bevat de uitgangspunten van gegevensverwerking. Er staan nadrukkelijk in artikelen staat er genoemd wat de aanbieder mag delen met het college, wat het college mag delen met de aanbieder, wat met de SVB mag worden gedeeld, hoe je omgaat met gegevens die naar het CHK moeten, met de toezichthouder. Dus dat is per betrokkenen in de uitvoering gemeld. Het sociaal wijkteam wordt niet gemeld. Er zijn wel eens vragen over van, goh, is er geen apart artikel voor het sociaal wijkteam? Nee, dat is er niet. Het bevat dus uitgangspunten over wat over en weer mag worden gedeeld. Niet heel specifiek van het gaat om die en die gegevens. Nee, het gaat om gegevens die, zo zegt de wet. Ik moet een beetje omkijken of ik op de goede dia ben. Maar het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling aan de behoefte, van de behoefte aan ondersteuning. Nou ja, dan is bij mij, roept dat meteen de vraag op, wanneer is iets noodzakelijk? Dat is het, die vraag heeft een wijkteammedewerker natuurlijk ook, van wanneer is het nou noodzakelijk om de aanvraag af te ronden? Of wanneer is een persoonsgegeven noodzakelijk om de eigen bijdrage te berekenen? Dat is heel casuïstisch. Dus ook de wet zoomt wel meer in, maar het blijft casuïstisch invullen. Nou, het geldt dus ook voor gegevens die je nodig hebt van personen, niet alleen de cliënt, maar ook het sociale netwerk, de mantelzorger, alle betrokkenen om de cliënt heen. Daar gaan we zo meteen nog even op inzoomen, ook aan de hand van de vragen die we gesteld hebben. Wat gebeurt er nou als je gegevens nodig hebt die bijvoorbeeld bij werk en inkomen liggen, of die binnen het gemeentehuis bekend zijn op basis van uitvoering van andere wetgeving? Zegt de wetgever, nou dan heb je ondubbelzinnige toestemming nodig. Dus als het gaat om SEC-uitvoering van de wet, dus de WMO, gaan we zo meteen zien bij de jeugdwet ook, dan gaat het om noodzakelijkheid. Gaat het om gegevens die je nodig hebt omdat die al bekend zijn, of die je wilt vragen omdat die al bekend zijn, dan zegt de wet ondubbelzinnige toestemming. Dan is de vraag voor de uitvoerder natuurlijk, wat is dan ondubbelzinnige toestemming? Ik zie een aantal gezichten knikken van ja, dat is dan best wel lastig. Wanneer is die toestemming nou gegeven? Moet dat dan op schrift staan of is dat mondeling akkoord? Is een telefoontje dan voldoende of moet je dat zwart op wit zetten? Nou ja, dat soort vragen komen er in de praktijk voorbij die ook nog eens interpretabel zijn per medewerker als je dat niet vastlegt of daar niet met elkaar over spreekt. Nou, zo heeft de wet dat ook bepaald voor gegevens van de zorgverzekeraar of het CIZ, wederom de ondubbelzinnige toestemming. En het noodzakelijkheidscriterium geldt ook weer, die we dus net ook zagen, voor het delen van gegevens door de aanbieder of een derde die een PGB heeft gekregen. Nou, onderaan ziet u dus het veilig thuis, die dus in bepaalde situaties geen toestemming hoeft te vragen voor het delen van gegevens, zoals we allemaal wel weten, wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of mishandeling. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Kortom, eigenlijk per betrokkenen een heel nadrukkelijke regel die in die zin heel duidelijk geformuleerd is, maar de bepaling aan zich nog weer ter invulling is in de praktijk. Dus dat maakt het voor de uitvoerende wel lastig. Ik sla deze. Ja, wat ook leuk is, dat de wet spreekt over gegevensverwerking, wat we dus net zagen, noodzakelijkheid en op basis van toestemming of niet. En over gegevensverstrekking. Weet iemand het verschil? Wat we zagen net, gegevensverwerking is eigenlijk alles wat je met gegevens kan doen. En dan maakt deze specifieke wet er nog weer een uitzondering op door te zeggen, voor gegevensverstrekking gelden weer aparte regels. Ja, dat je het in elk geval vanuit jouw positie aan een ander verstrekt. Oké. Zijn er mensen die daar anders over denken? Het is een goed antwoord, maar. Kortom, het is van belang om te kijken wat er gebeurt met de gegevens. Zitten we in het stuk gegevensverwerking of zitten we in het gedeelte waar gesproken wordt over gegevensverstrekking? Nou, ook daarvoor gelden weer allerlei regels. Die ga ik niet allemaal opsommen, want dat wordt een beetje droog. Dan blijven we heel lang luisteren. Dus die sla ik even over. Nou ja, gebruik van BSN is natuurlijk allemaal voorgeschreven, dat is bekend. Maar ook daarover krijg ik best wel eens vragen. Dat, nou, niet alleen hier, maar ook in andere interviews die ik wel eens heb afgenomen in het kader van de privacy, is dat men zegt van ja, dat BSN, dat communiceert toch helemaal niet lekker. Dan hebben we het over een nummer. Dat is niet voor mij de cliënt. Hoe kijkt men daar? Kijkt u daar tegenaan? Het zou in het kader van integraal werken misschien wel handig zijn als je net iets meer mag delen dan alleen dat BSN. We willen ook wat meer dichter bij de burger, wat laagdrempeliger. En dan zegt de wet, u communiceert op basis van een BSN. Staat dat niet wat haaks op elkaar? Wat zegt u?
BSN is wel uniek.
Dat is waar.
Ja.
Is het dan zo, ik stel de vraag anders. Is het dan, als je het hebt over een BSN en je wilt een dossier vullen, niet wat lastig? Als je zegt van ik kan, als de wet alleen dit voorschrijft, niet bepalen welke gegevens ik nodig heb. Dan moet ik het zelf allemaal gaan bedenken.
Dat
vindt u? Oké. Nou, we gaan zo de vragen nog een keer bij langs. Gaan we kijken of u er nog zo over denkt.
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Ja. Er is ook een wet eenmalige verstrekking van gegevens. Hè? Is dat ook voor de WMO van toepassing? Want als je eenmaal een ID-bewijs hebt ingeleverd bij A, dan geldt het ook voor B. Dan hoef je de inwoner hoeft niet meer voor de tweede keer zijn ID-bewijs te laten zien.
Nee, precies. Nee, ik snap wat u bedoelt. De wetgeving zoals die zeg maar bedoeld is voor de WMO, ziet heel specifiek op verstrekking en verwerking van gegevens. En dat gaat echt om om het bepalen van de hulp. Dus dat is iets anders dan wanneer je identificatiebewijs inlevert of laat zien. Dus dat ziet daar niet op.
Ik bedoel anders. Als je, er is een wet, hè, dat weet ik. Stel maar het inkomen. Hè. Je hebt inkomen al verstrekt bij A.
Ja,
en de WMO heeft ook jouw inkomen nodig voor het verstrekken van een eigen bijdrage of zo. Meestal wordt dan gevraagd aan de inwoner van verstrek je nog even je inkomen. Terwijl het al bekend is bij...
Ja, zo ja. Nee, dat is wat ik net zei, dat de WMO dat heel specifiek geregeld heeft voor als het gaat om gegevens die bij een andere afdeling bekend zijn binnen dezelfde gemeente, dan zegt deze wet althans dat daar ondubbelzinnige toestemming voor nodig is om die gegevens naar het WMO-loket te krijgen. Dus daarin is de WMO heel specifiek. Is dat voldoende? Zo zien we dat dus, hè, of het gaat om noodzakelijkheid of om toestemming, en dan voor alle partijen. Dan noemt de wet nadrukkelijk een aantal rechten, of best wel veel rechten, die natuurlijk ook noodzakelijk zijn, voor degene waar het om gaat. Dus dat in privacytaal heet dat dan de betrokkenen. Dat is altijd de cliënt, of dat kan de buurman zijn, of de ouder, of wie dan ook in het dossier genoemd wordt. Dat is tenminste het recht dat de betrokkenen heeft dat veilig thuis melding maakt van het feit dat er een melding over de betrokkenen is gedaan. Daar zijn wel wat uitzonderingen op als het kind of de persoon, bijvoorbeeld een vrouw die waarbij sprake is van huiselijk geweld, nog meer in gevaar raakt als je dat thuis gaat vertellen. Dus geen regel zonder uitzondering uiteraard. Dan het inzagerecht, die je ook hebt op grond van de wet bescherming persoonsgegevens, maar die ook heel specifiek weer in sectorwetgeving wordt genoemd. Een bewaartermijn die heel anders is dan in de WBP. Dus dat zijn ook weer dingen waar je als WMO-uitvoerder als je de jeugdwet uitvoert wil rekening mee moet houden. Recht op vernietiging en gegevens, en dat is even misschien aansluitend op uw vraag, ten behoeve van integrale dienstverlening. Dus ook het... De gegevensuitwisseling tussen bijvoorbeeld een college en de zorgverzekeraar. Dat is dan weer buiten de gemeente een betrokken partij. Maar ook die bepalingen zien ook op integrale dienstverlening binnen het gemeentehuis zelf. Dus het is heel erg geregeld. Er is eigenlijk niks aan toeval of toeval. Er is eigenlijk niks wat niet geregeld is. Nou, dan de jeugdwet. Paragraaf 7 in dit geval en wat losse bepalingen die ik niet allemaal apart ga benoemen, maar dat komt zo misschien wel aan bod. We hebben sowieso de verwijsindex voor risicojongeren. Nou, die is enorm lang of enorm uitgebreid in de wet opgenomen over wie daar gebruik van mogen maken, hoe je daarmee om moet gaan, wanneer je jongeren daarbij meldt. Dus het is echt een meldrecht waar je dus ook gebruik van moet maken als je een dergelijke jeugdige wilt melden, hè, of ziet dat het niet goed gaat. Dus daar zijn heel veel bepalingen over, hoe je dat als gemeente moet inrichten, dat de minister verantwoordelijk is. Nou, ga zo maar door. Toestemmingsvereisten, als er een wettelijk vertegenwoordiger is en wanneer dat niet geldt, ook weer volledig gereguleerd. Ik ga daar niet al te lang op in. Wat ik wel wil zeggen is... Dan weet ik even niet waar die... Ja, dat die meldrechten dus, en dat is wel een interessante... Dat de vraag voor uitvoerende is van ja, in hoeverre moet ik nou gebruik maken van zo'n meldrecht? Stel je voor, je bent psychiater en je weet dat er in een bepaald gezin iets niet goed gaat. En je weet ook van dit meldrecht. Wanneer moet je dat dan doen? En je hebt ook nog je geheimhoudingsplicht of je beroepsgeheim. Maar je weet ook dat het mis kan gaan als je bijvoorbeeld niks meldt. Of dat het misschien te vroeg is dat je het meldt. En dat je daarna, dat er sprake is van een soort vertrouwensbreuk in de relatie met je cliënt. Nou, dat regelt de wet dus ook. Zo geldt het ook voor de Raad voor de Kinderbescherming. Waar dus alle professionals, de zorgprofessionals, gebruik van kunnen maken. Dus het is niet een bepaalde groep. Nee, het is eigenlijk iedereen die hiermee van doen heeft.
Hoe is dat nou in de praktijk dan? Want als ze iets moeten doen.
Ja.
Als ze iets moeten doen, is dan eerst kijken... Voor dit moet ik dat en voor dat mag ik dat. En...
Nou ja, dat is een terechte vraag die u stelt. Dat is, kijk, de wet heeft dat heel mooi opgeschreven en allerlei risicogevallen benoemd. Die heel voorstelbaar zijn. Bijvoorbeeld jongeren die zwanger zijn en drugs gebruiken. Of kinderen die stelselmatig mishandeld worden. Of het vermoeden van mishandeling. Soms is dat heel zichtbaar. Hè? Dat een kind op school bijvoorbeeld met blauwe plekken komt. Of een kind vertelt in onderbehandeling dat papa niet zo aardig is als ze het eten niet opeet. Of, hè? Dat zijn hele zichtbare dingen. Maar soms is het ook heel onzichtbaar. En dan is de vraag voor professionals van ja, wanneer meld ik het? Dat blijft altijd. Daar zijn handreikingen voor. Er zijn reglementen voor. Er zijn beroeps... Nou ja, hè, noem het maar op. In beroepsgroepen allerlei handreikingen en reglementen voor opgesteld. Ook daarvan is zegt men ook van ja, dat meldrecht, daar moet je gebruik van maken als je het vermoeden van hebt. En doe dat dan ook. Dus dat vraagt ook om een inschatting van de professional. Maar het is wel van belang om te weten dat meldrecht ook er is. Voor diverse situaties. En dat sluiten we meteen aan bij uw vraag van... Wanneer doe je dat nou als je ook je beroepsgeheim hebt en ook vanaf het begin dat je studeert of dat je dokter in wording bent of psychiater of verpleegkundige hebben het ook, leert dat je niet alles mag delen. Dus dat de cliënt bij jou zich veilig moet voelen en zijn verhaal moet kunnen doen. Ja, dat bijt elkaar. Dat is waar. Maar goed, de wet noemt daar dus voorbeelden van en de toelichtingen daarop ook. En ja, helaas blijft dat altijd in de praktijk zoeken naar wanneer je aan de bel trekt. Ja, u lacht erom, maar...
Goed, als je het zodanig beschrijft in 28 wetboeken, de beschrijving van het recht, is het, nou, ik overdrijf, maar dan is het natuurlijk logisch dat je nooit 100% links of rechts omgaat. En dan is het heel veel aan de beoordeling van degene die ermee omgaat.
Absoluut.
En is dat onafhankelijk en ja, goed. Nou ja, ik zeg niet dat het verkeerd is, maar over de andere kant is het wel moeilijk traceerbaar wanneer wel en wanneer niet gebeurt.
Ja, daar heeft u gelijk in. En dat onderschrijft naar mijn idee ook het belang van praktisch uitvoerbare regels. Dus
precies.
Die wet is allemaal leuk. En wat ik net ook zei van het is noodzakelijkheid, termen als vermoedens, aannemelijkheid. Ja, dat is mooi en dat is ook zo breed omschreven omdat we dan verschillende situaties kunnen ondervangen. Maar het vraagt in de praktijk om heel duidelijke handleidingen. En ik zag laatst een gemeente die had 10 stappenplan voor het delen van dit soort informatie. 10 stappen, nou heel helder. Hè? Meer dan dat heb je niet nodig. Als het maar vast ligt en je mensen ook traint daarin. En dus ook dit, dat zegt VNG ook, bewust onder de aandacht brengt. Regelmatig met elkaar over het onderwerp spreekt. Ik had het laatst zelf in mijn eigen werk dat ik een collega mailde over een dossier. En dat ik heel bewust ook hiermee bezig was en dacht, cliënt X, wonende aan dat perceel in woonplaats, dat ik het niet noemde. En dat ik dacht, ja, ik ga dat ook niet zomaar. Dus dat is heel nuttig, steeds meer bewust worden van wat je aan het doen bent en waar je bevoegdheden ook liggen. Dus daarom, u zegt van, nou, er is veel wetgeving, daar ben ik het mee eens. Aan de andere kant is die wetgeving voor om dat ook uit te werken in praktische handreikingen.
Maar ik vraag zo.
Ja.
Nee, al die regel en wetgeving, die betreft vaak de mensen die het uitvoeren of die in de uitvoering zitten of die met casussen worden belast. Dan ben ik slachtoffer in een casus. Gaat de wetgever ervan uit dat ik al die regeltjes ook uit mijn hoofd weet, zodat ik kan weten van nou gaan we hulpverlener over de schreef? Hoe doen we dat? Want dat is knap ingewikkeld om mensen die zich aangesproken voelen of zich de afvragen hoe komt mijn buurman in de gegevens? Mm-hmm. Ja, daar staat in artikel 34a en de uitleg staat achter in het boek. Maar is dat zo'n probleem of zijn er ook oplossingen voor?
Nee, je hebt natuurlijk altijd burgers die de wet heel goed kennen en die alles weten te vinden. En ja, precies. En die maken bezwaar en die dienen een klacht in, heel terecht. Hè, daar is het voor. Het belang van het goed kennen van dit soort regels en de uitvoerbaarheid van die regels zit hem ook in voorlichting. En in je medewerkers tijdig opleiden en bij aanvang van een hulpvraag al vertellen wat je gaat doen. Wat je wel en niet vastlegt, wanneer iemand dat je iemand meeneemt wat betreft het vastleggen van een dossier of van informatie in een dossier. Dus dat zit hem echt in voorlichting. Cliëntvertegenwoordiging, die we nu verplicht hebben bij wet, dat zijn de mensen die dit moeten weten. Die hun cliënten wijzen op, je kan dit en dit en dit doen. En als je het niet mee eens bent, trek aan de bel. Dus daarom is de uitleg van die wet, en u zei net, die vele wetten, daar ben ik het mee eens, maar de praktische uitvoerbaarheid en de uitleg daarom van belang om aan iedereen mede te delen. Ja, de 18.
Ik denk ook dat als toevoeging daarop, dat je bent als gemeente ook verplicht om de betrokkenen daarover actief te informeren, zodat ook de burger, als je het bijvoorbeeld hebt over situaties waar toestemming wel van toepassing is, dan moet het ook gaan om toestemming, dat iemand ook echt weet.
Ja, absoluut. Ja.
Dat het niet zijn, wij gaan al uw gegevens verzamelen voor uw hele traject.
Nee, precies. Precies. En dat is heel terecht wat je zegt. Als we het hebben over toestemming vragen om stukken door te sturen of om eens te vragen wat je partner voor je kan doen. Stel je voor je zegt mijn partner kan niks doen en je wilt daar toch eigenlijk wel wat meer van weten omdat je daar wat over twijfelt, hè, wat soms kan. Dan vraag je nooit om een algemene toestemming. Hè. Nee, je vraagt om specifieke toestemming op dit onderdeel. Dus dat is van belang, dat medewerkers daarin, en dat zijn de meeste medewerkers, die doen dat ook wel, maar in getraind worden, bewust van blijven en er met elkaar daarover hebben van, hoe doe jij dat in casus X? Nou, ik doe het zo, nou, ik deed het zo. Dus ik denk dat daar heel veel zit in, het heel elkaar ook dat aanleren. Ja. De jeugdwet regelt dus het een en ander aan meldrechten, maar ook aan het verschil wat we net zagen in de WMO, dus gegevensverwerking en verstrekking zit daar dus ook in. Dus daar ga ik even kort doorheen, want het is al 9:45. En ik wil zo meteen nog even die vragen van net doen, om te kijken of u daar nog steeds zo over denkt. Dus misschien wel handig. Nou, u krijgt de presentatie, dus lees het vooral eens na. Waar het om gaat, ook hier weer, is dat er verschil wordt gemaakt tussen gewone gegevens en bijzondere persoonsgegevens, wat de WBP dus ook doet. Nou, bijzondere persoonsgegevens zijn dus gegevens omtrent gezondheid. De jeugdwet noemt nadrukkelijk wanneer je gegevens verwerkt, als dat nodig is voor de bepaling van de jeugdhulp, als dat nodig is voor het onderzoek dat je voert in verband met fraude, als dat nodig is om aanbieders te informeren. Nou, dat is allemaal heel netjes opgeschreven, dus dat ga ik niet allemaal herhalen. Ja, van belang natuurlijk de richting jeugdwet die we allemaal vast wel kennen. En waarin heel specifiek is aangegeven hoe je gegevens deelt als het gaat om de facturatie van of de declaratie van jeugdhulp. Dat is ook bij jeugd GGZ wordt dat heel nadrukkelijk aangeduid. Het gaat om wanneer je naast het BSN nog andere gegevens op de factuur zet, daar kan je niet omheen. Dat is heel nadrukkelijk vastgelegd. Dus ook daarvan is het van belang dat de medewerker administratie, de medewerker betalingen, die regeling gewoon uit zijn hoofd kent en daar eens acht op slaat en niet die regeling een keer doorneemt en hem naast zich neerlegt. Dus, en er wordt ook over gesproken om een eventuele regeling te maken die ook het een en ander regelt over gegevens die je deelt in die voorfase. Want dit is de fase van betaling, daar is de hulp al ingezet, daar is al een keer om toestemming gevraagd, of er is al een keer gekeken naar wat je buurman of je ouders voor je kunnen doen. Dus die voorfase, daar spreekt men ook over om die ook in een regeling te omvatten. Althans, voor zover het gaat om gegevens. Nou, ook allemaal bijlagen over een privacyverklaring tussen de GGZ-behandelaar en de betrokkenen. En hoe je omgaat met dossieropbouw, wat je er allemaal inzet. Dus dat gaat best wel ver. Ja, we hadden het net nog over toestemming. Toestemming komt ook terug in het kader van inzage in je dossier. De wet regelt dat heel nadrukkelijk, dat het gaat om degene waar het om gaat, dus de jeugdige vaak. Maar ook dat het kan gaan om mensen die ook bij de zorg betrokken zijn. Nou, dat is natuurlijk ook weer voor meerdere uitleg vatbaar, van wanneer ben je dan bij die zorg betrokken. De wet noemt dat wel, en ook in de toelichtingen daarop, als het gaat om jeugdhulpverlener en dat het noodzakelijk is weer om het dossier in te zien voor de te verrichten werkzaamheden. Dus ook dat is allemaal geregeld. We gaan het niet hebben over ons rekenkameronderzoek, althans niet over de uitkomst. Ik wil het alleen even kort aanstippen, een paar bevindingen, zonder te veel vooruit te lopen op wat we gaan concluderen. U zei net al van, ja, hoe moeten we dat dan doen, al die regels die er zijn en die wetgeving, en hoe voeren we dat dan uit? Ik zie diverse gemeenten waarin heel specifieke beleidsregels privacy zijn, dus per casus zelfs uitgelegd hoe je ermee omgaat, wat je wel en niet mag delen met persoon A tot en met Z. Heel specifiek bepaald. De gemeente Tinalo heeft wel het een en ander over privacy vastgelegd in notities, toegang sociaal domein, de kadernota jeugd. Er zitten wel het een en ander aan bepalingen in. Maar het ontbreekt aan, dat kan ik wel zeggen, aan specifieke beleidsregels of beleidssec op het gebied van privacy. Hoeft op zich geen probleem te zijn als je verder wel afspreekt in werkdocumenten of zo hoe je ermee omgaat. Maar goed, dat privacybeleid wat ik net, waarvan ik zei dat wel aan te bevelen is, dat is hier eigenlijk niet. Dat zegt niet dat men de regels niet naleeft, dat is niet het geval. Maar SEC, die regels ontbreken. Er is wel een security officer en ik zie hem al zitten, de jurist die zich, dat ben jij toch? Precies, ja. Die hebben wij gesproken, ook in het kader van het onderzoek, dus dat is denk ik heel goed. Mensen die zich heel nadrukkelijk bezighouden of die zich richten op dit onderdeel van het sociaal domein. En die dat ook allemaal in kaart brengen. De beleidsregels WMO die hier zijn, die sluiten heel mooi aan bij wat de wet hierover zegt. Waarin je ook weer ik heb ze zwart gedrukt, de bepalingen terug ziet komen als je moet transparant zijn, het moet noodzakelijk zijn. Nou, noodzakelijk, daar valt over te discussiëren. Wanneer is het nou noodzakelijk? Voor de inwoner moet duidelijk zijn door wie en met welk doel gegevens worden verwerkt. Nou, dat als een uitvoerende de beleidsregels leest, dan mag hij dit dus zo uit gaan voeren. Ondubbelzinnige toestemming in het kader van binnen andere afdelingen bekende informatie. Dus sla die vooral op als we die vraag zo nog een keer gaan doen. Maar ook aandacht voor de afhankelijkheidsrelatie. En die vind ik nog even belangrijk om aan te stippen. De AWB regelt eigenlijk als burger moet je gegevens indienen voor het behandelen van je aanvraag. Want anders kan die buiten behandeling gesteld worden. Dat is gewoon belangrijk omdat je anders niet kan weten of iemand in aanmerking komt voor een voorziening. Maar in het sociaal domein zit daar wel iets lastigs. Omdat je ziet dat mensen privacygevoelige, nogal heftige informatie. Die gaat over hun gezondheid, over hun kwetsbare positie vaak, moeten delen met het college om in aanmerking te komen voor een voorziening. Dus vandaar dat men ook zegt van ja, die afhankelijkheidsrelatie is in het sociaal domein natuurlijk duidelijk aanwezig. En hoe ga je daarmee om? Wat als iemand zegt, nee, ik deel deze gegevens niet. Want ik heb zoveel verteld aan mijn psychiater. Of ik heb mijn hele hebben en houden op tafel gelegd bij mijn psycholoog. En ik wil niet dat u dat weet. Maar het is misschien wel van belang voor de inzet van hulp. Nou, ook daar sluiten we aan bij het onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens. Is heel veel om te doen de laatste tijd. Van in hoeverre is die toestemming nou noodzakelijk? En is er geen andere grondslag die je moet gebruiken voor gegevensverwerking?
Mag ik een vraag over stellen?
Waar komt de vraag vandaan? Ja, sorry.
De heer Van den Born.
Deze oh, hier, sorry. Ja, excuus. Ja. Ja. Ik zag u zwaaien, dus ik denk.
Ja, ik zie
jouzelf.
Een beetje een aansluitend, maar eigenlijk een omgekeerde situatie waarin een burger dus juist zijn, bij wijze van spreken, hele hebben en houden op straat legt. En ook om zijn recht te krijgen. Maar hoe moet je daarmee omgaan als organisatie, of in dit geval als raad bijvoorbeeld?
Als de burger dat uit eigen initiatief al doet.
Ja, dan geeft u wel toestemming. Maar ja, wat mag je dan zelf, of wat kun je er zelf nog verder mee doen? En hoe moet je daar als organisatie mee omgaan?
Vraagt u dat als raadslid of vraagt u dat voor iemand die de wet uitvoert?
Beide.
Ja. Ik denk dat daar wel een verschil in zit. Laat ik beginnen bij degene die de wet uitvoert. Dus de wijkteammedewerker, de persoon die het eerst contact heeft met de burger. Het is van belang om aan te geven wat iemand in de melding moet aangeven. En ook om dat gesprek te sturen van, goh, u hoeft nu niet alles te vertellen. En ik denk dat daar een taak ligt voor de medewerker. En wat raadsleden betreft, dat is ook een van de onderdelen uit ons onderzoek geweest. Daar kan ik denk nu niet te veel op ingaan. Want dit is ook al een keer eerder besproken tijdens een vergadering die we hebben gehad met elkaar over het onderzoek. Dat soms lastig kan zijn dat men u aanspreekt vanuit uw functie en u in één keer die bak met informatie krijgt. Ja, precies. Nou ja, ik denk ook daarin dat het verstandig is om aan te geven dat u misschien niet op dat moment de aangewezen persoon bent om de hulp in te zetten en personen kunt doorverwijzen naar de verantwoordelijke personen. En soms ontkom je er ook niet aan dat mensen hun verhaal willen doen en dat toch vertellen. Maar u bent niet degene die hulp gaat inzetten of die dat beslist. Dus wat dat betreft zijn ze dan aan het verkeerde deurtje. Dus dat zou u voor kunnen zijn.
Toch zit je daar gelijk met een dubbele van. Ik heb die informatie gekregen, vrijwillig. Maar ik mag ze niet verwerken. Dus ik mag ze ook niet houden. Ik mag ze niet weggooien.
Nee.
Ik wil dat ook verwerken. Dus ik mag er helemaal niks mee. Maar ik heb het wel.
Voor u geldt natuurlijk net zo goed de wet bescherming persoonsgegevens. Die geldt in principe dan ook voor ons allemaal. Dus daarvan denk ik ook, wees zorgvuldig. En wees bewust van wat u ook gezien uw positie als raadslid al dan niet deelt. En opslaat of wel ter oren neemt. Ja. Dat is een goed idee. Ja, precies. Daarachterin.
Ja, de BBB is natuurlijk ook alleen maar van toepassing als het gaat wanneer die gegevens ook in een geautomatiseerd bestand gaat opslaan. Op een gegeven moment als ze bij u gewoon terechtkomen en besluit daar verder niks mee te doen.
Ja, als burger. Gewoon in privé situatie. Ja, ja. Als ze in de mailbox komen of zo.
Dan wordt het echt een probleem. Dan ben je echt bezig met de verwerking. Bouwt de hele BBB op de koers.
Ja. Ja, maar toch, ik ben altijd wel voorstander van ook als raadslid. Nee, ik ben geen raadslid, maar u wel. Om dan gewoon altijd af te vragen, is het noodzakelijk dat ik die informatie ergens opsla? Gebruik je al? En wat u hoort, dat kunt u voor zich houden.
Mag ik erom vragen?
Ja.
Als het nu zo is dat iemand, zoals Henny zegt, die komt met een verhaal en je zegt, oké, je vertelt me dit, ik mag daar misschien, maar geef je me toestemming om dit verder te leiden.
Ja.
En dan zeg je, natuurlijk, want ik wil dat. Mm-hmm. Is dat niet eigenlijk dan de toestemming om er iets meer mee te doen dan alleen aan te horen?
Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Ook in het kader van de afhankelijkheidsrelatie, die u in principe dan eigenlijk niet. Als het gaat om het verstrekken van voorzieningen, dan heeft de cliënt dat met de persoon die het uitvoert. Maar mensen die, denk ik, het zwaar hebben en kwetsbaar zijn, vertellen, over het algemeen denk ik, graag hun verhaal. Die willen hulp. Er zijn een enkeling daar gelaten, want sommige mensen praten er niet over. Maar de meeste mensen die grijpen dat moment aan om juist te praten. En dan is het aan u vanuit uw positie, denk ik, om te bepalen wat u daarmee doet. En ik denk niet dat u altijd, u kunt het doorspelen of u kunt iemand wijzen op het loket waar die moet zijn, maar u bent niet altijd bevoegd en bij machten om er wat mee te kunnen. Want de aangewezen de paden om die hulp te krijgen, die liggen ergens anders.
Nee, wat ik eigenlijk bedoel, als je het heel sec bekijkt, dan krijg je informatie.
Ja.
Maar op het moment mag je het niet verwerken of verder leiden. Dus je mag er niks mee, maar je wilt eigenlijk wel een goed spoor geven. Maar dan heb je enige informatie bij dat verhaal waarschijnlijk nodig. En als je dan vraagt aan de betrokkenen, vind je het goed dat ik dit in beperkte mate doorspeel om het verhaal duidelijk te maken?
Ja.
En de persoon zegt, dat is akkoord, dan heb je die toestemmingen.
Ja, u bedoelt dan eigenlijk, u zet het traject in zodat iemand contact...
Maar goed, als je het sec bekijkt, mag je eigenlijk niks zeggen, want dan verwerk je het.
Het is een beetje de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt om zo'n hulptraject in te starten. De wet gaat ervan uit dat iemand zich meldt. Dat is dan vaak of de cliënt of iemand daaromheen. Of iemand die vanuit bemoeizorg denkt, goh, dit gaat niet goed. U bent dan op dat moment die persoon die dat traject als het ware instart. Ja. Ik ben altijd wel een voorstander van mensen die hulp nodig hebben, moeten die hulp zo spoedig, dat vind ik sowieso, direct krijgen. Dus als u dan de brug bent met toestemming, ik vind dat bij die afweging bij u ligt, wat u daarmee doet. Daar zegt de wet in dit geval niks over. Ja, dat denk ik wel. Ja.
Mag ik een vraag stellen?
Ja. De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Wat is de reden dat het voor mijn gevoel zo in den extreme dichtgetimmerd is in de WMO-wet? Mm-hmm. Want je hebt op alle vlakken heb je te maken met de wet van de privacy, de wet van... Maar ik heb het gevoel dat het in deze wet wel extreem dichtgetimmerd is. Is daar een bepaalde reden voor? Heeft u daar enig idee van?
Er zijn heel veel adviezen geweest bij de totstandkoming van deze wet. Zoals het College Bescherming Persoonsgegevens, nu dan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ja, die hebben daar allemaal een zegje over gedaan. U vertaalt het zo als het is dichtgeregeld. Dat zei ik net ook. Aan de andere kant bieden die bepalingen heel veel duidelijkheid over wanneer het college wel iets met een aanbieder mag delen. En zou je kunnen zeggen dat de WBP veel algemener is. Die is juist veel technischer en de WMO ziet SEC op alle betrokkenen die bij het proces van melding tot aan zelfs facturatie betrokken zijn. Dus ja, je kan het ook zo bekijken dat het heel duidelijk aangeeft wat je wel en niet mag. Alleen vraagt het nog om een vertaalslag naar de praktijk. En daar wordt, ook omdat er zoveel verschillende situaties voorkomen, het is niet heel overzichtelijk te noemen. Wat ik bijvoorbeeld bij bouwvergunningen iets overzichtelijker vind dan in de WMO. Omdat er altijd weer andere mensen bij betrokken zijn. Andere aandoeningen en een vader of een broer die je misschien niet ziet en op de proppen komt. Dus ik denk dat het aan de andere kant heel voordelig of heel handig is dat het zo is vastgelegd. Maar het is maar net hoe je het bekijkt. Dat snap ik, ja.
Ja. Ik kijk even naar de tijd. Het is 10 uur.
Ja, het is 10 uur, ja.
We zijn natuurlijk ook nog wel benieuwd naar de antwoorden op de vraag.
Ja, misschien dat we hem nog even een keer kunnen doen. Want we hebben net gezien van, er spelen een aantal bepalingen een grote rol. Nadrukkelijk of noodzakelijkheid, ondubbelzinnige toestemming. Dus misschien kunt u nog een keer inloggen. En dan ga ik dat ook even doen.
Nog even. Oh, er staat...
Als het goed is wel. Kan ik dat zelf doen of is dat... Dan moet ik hem even zien hoor. Ga ik er. Knoos. En nu ik nog. Heeft u het wachtwoord nog? Het staat boven in het. Hij staat hier ook bovenin het scherm. Nou, dezelfde vraag als zo net. Mag een WMO-consulent gegevens opvragen bij de afdeling werk en inkomen? Dus de afdeling binnen de gemeente.
Is dat de eerste vraag?
Dat is de eerste vraag, ja. Ja. Oh, dan moet u... Oh, dan moet u misschien even... Oh, dat is wel onhandig. Nou, is dat hier hetzelfde? Of bent u uitgelogd en opnieuw... Nou, dan doen we het. Ja. Nou, er waren twee antwoordopties. Dat was ja, dat mag alleen als dat noodzakelijk is en mits met toestemming. Of nee, dat mag nooit. Nou, het antwoord was dus ja, dat mag alleen als het noodzakelijk is en met ondubbelzinnige toestemming. Dat is wat de wet heeft bepaald voor het vragen van informatie binnen bij andere afdelingen. Dus dat was de eerste. Dus helemaal nooit is ook niet het geval. En wat als het gaat om een case manager werkzaam in het sociaal wijkteam? Dus kan die dan ook die gegevens opvragen binnen die afdeling? Ik zie daar iemand. Ja. Ja. Als het ja, precies. Als het noodzakelijk is wel. Hè. Hij voert dan namens het college als het ware de wet uit. Althans, als het in casusoverleg wordt besproken en er is toestemming gegeven om die inkomensgegevens. Dat kun je stellen, ja. Ja, soms niet. Nee. De derde vraag. Wat als die case manager in dienst is van een bovenregionale instelling, zorginstelling? U zegt ook, en kunt u dat ook uitleggen waarom? Ja, precies. Nou, eigenlijk die drie vragen die sluiten op elkaar aan, dat is waar. Dus dat kan ik ook niet zo, hoef ik niet zo. Maar
misschien moeten we over die drie vragen wel zeggen dat het tot de interessante conclusie lijkt dat je dus misschien eigenlijk wel meer mag dan je in eerste instantie denkt dat je mag, ja. Hè? Want nu gaan we er heel snel langs. U had eigenlijk bij die vraag 2 en 3 in meerderheid nee gezegd.
Ja.
Terwijl de wet zegt, ja, het mag wel degelijk, hè, als je maar noodzakelijke gegevens bespreekt en als je maar ondubbelzinnige toestemming hebt gekregen.
Ja.
Moet je dan ook elke keer toestemming vragen?
Ik hoor steeds allemaal vragen, maar ik zie niet wat van, ja.
Moet je dan ook elke keer toestemming?
Ik ben er niet gewend, hè.
Ja. Wij ook niet.
Nee.
Ik moet altijd even wachten tot de voorzitter.
Ja, precies.
Moet je ook elke keer opnieuw toestemming vragen?
Ja, wat we net ook zeiden, die toestemmingsvragen zijn heel specifiek voor elke uitvraag die je doet. Dat kan niet aan het begin heel algemeen zijn bij de melding, we gaan toestemming vragen voor alles wat we over u willen weten. Nee, dat is niet de bedoeling. Ja. En het kan wel zijn dat je in die toestemmingsverklaring een aantal punten noemt, heel duidelijk omschreven van het gaat hier en hier en hier om, dan kan het in één keer. Maar het moet wel heel specifiek omschreven waarvoor je het vraagt. Het is geen algemeen verhaal. Ja. Mag de jeugdhulpverlener voor informatie zonder meer bellen met de school van de jeugdige? Dus hoe zit dat? U zegt volgens mij mag dat. Er waren ook een paar mensen die zeiden nee, dat mag niet. Dit is wel een mooie, want als je de jeugdwet goed doorleest, staat er dat de hulpdiensten worden afgestemd, onder andere ook op de behoeften, de kenmerken, nou, die dingen staan er allemaal in. En dat voor het bepalen van de inzet van jeugdhulp ook contact mag worden gelegd met de school, staat er ergens. He, of afstemming met, net als we bepalingen zien over afstemming met zorgverzekeraars. Dat is allemaal, dat is heel mooi bedacht, maar die afstemming met, of het afstemmen met de school, zegt nog niks over zomaar bellen. Dus het kan soms wat verwarrend lijken in die wet, van goh, je moet de hulp afstemmen met alle betrokkenen om de jeugdige heen. Maar daarnaast zegt de wet ook, als je dit soort informatie gaat vragen, doe dat altijd met toestemming van. Bovendien geldt voor de leraar ook het een en ander aan geheimhouding. Dus die kan ook niet zonder meer gegevens gaan delen. Ja, dus het antwoord was, het tweede antwoord, nee, dat kan niet zonder meer. De vraag was een beetje vervelend. Nee, want de vraag is heel strikt, mag dat zonder meer? Dus mag je zomaar bellen? Ja, dat kan zijn dat je aan het werk bent en denkt, goh, ik bel even naar die school om even te vragen hoe het daar gaat. Dat kan ik me voorstellen. Ja? Nou ja, dan deze is denk ik heel leuk nog om mee af te sluiten. Is het rechtmatig om dossiers met het volledige wijkteam te bespreken? U vindt hem interessant. Nou, dan mag u ook het antwoord geven.
Daar hebben we voor, ik snap de multifunctionaliteit al van 10. Dat is de aanstelling ervan. Ik weet
Mm-hmm.
En ik denk dan, ik zou het niet zouden doen.
Oké. Okay. En kunt u dat ook vertalen naar de bedoeling van de WMO, de jeugdwet, naar wat daarachter zit? Dat is misschien een beetje...
Ik ben jurist, hè?
Nee, dat hoeft ook niet.
Ik heb heel lang in de psychiatrie gewerkt. Mm-hmm. En ik weet zeker, ook in multifunctionele teams, dat de behandelaar, de psychiater, of de psychotherapeut, of de psycholoog, meer weet dan dat hij de verpleegkundige vertelt, mm-hmm. omwille van het welzijn van de persoon.
Ja, ja. Nou, dat snap ik, ja.
Niet met een wetboekje zwaar, want hij zult dan dit.
Mm-hmm.
Ja. Dus ik zou persoonlijk dat niet meer zo doen.
Nee, waar ik naartoe wilde is dat we met beide wetten, dus zowel met die WMO als de jeugdwet, eigenlijk zochten naar meer integrale samenwerking. Dus samen meer bekijken en één gezin, één plan en één regisseur. Die termen kennen we, daar zijn we volledig mee overrompeld. Maar als je zo'n wijkteam hebt dan is het, en iemand meldt zich, dan is het niet zonder meer een meervoudig... Een meervoudige situatie. Dus het vraagt om, zoals de VNG dat ook, die gebruikt dan de term triage, die we dan ook wel in de gezondheidszorg zien, maar dan voor het afpellen van privacyvraagstukken. Daar mis ik eigenlijk vaak in gemeenteland wel beleid op, van wanneer is dat dan het geval? Dat kan je soms inschatten. Dus het is wel rechtmatig, mits je daarover nadenken, hebt gedacht en ook hebt bepaald dat het een meervoudig... Of een complexe situatie betreft waarbij je dus collegiale overleg voor nodig hebt.
Het lastige daarvan is, in mijn redenering, dat het mm-hmm. vaak bij één persoon ligt die dat moet beoordelen.
Dat weet ik niet, daar heb ik geen zicht op.
Dat... Oké.
Okay. Ja.
En dan wordt het lastig voor degene die zegt, nou ik heb toch nodig PMT of wat je dan ook maar noemt.
Ja.
Ja,
het vraagt wel om iemand aan te wijzen of meerdere personen die dat kunnen afpellen. En ik denk dat het gevaar bestaat dat je wekelijks casusoverleg hebt en mensen dan maar al die casussen laten. Nou, ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou kunnen bijvoorbeeld. Dus het vraagt om toetsing van wanneer is het een casus die zich leent voor dit overleg. Ja, precies. Nou ja, dus het antwoord is het tweede antwoord, dus dan dient een afweging plaats te vinden. En er zijn allemaal wettelijke bepalingen voor, maar daar ga ik u nu niet helemaal mee vermoeien. Zijn er vragen van Heinrich? U heeft een vraag?
De heer Hageman.
Ja.
Nou, het is niet zo dat u uw hart vast hoeft te houden, daar is helemaal geen reden voor. Maar het is inderdaad zo dat dat wel wordt geconstateerd, en ik liet het ook in het begin zien, de autoriteit persoonsgegevens ook zegt, ja, er zijn bij veel gemeenten is wel sprake van achterstallig onderhoud. En het is ingewikkeld, tegelijkertijd, het is ook niet onmogelijk. Er zijn een aantal principes hier ook vanavond langsgekomen. Ja, als je die incorporeert in je eigen gedachtegang, in je beleid, in je protocollen, in de manier waarop je met elkaar omgaat in zo'n wijkteam, nou, dan doe je het beter dan wanneer een gemeente zegt van nou, het kan wel niks schelen. Of, wat nog veel erger is, dat gebeurt ook heel veel, gemeenten zeggen van, er kan helemaal niks. Hè, wij mogen niks met die gegevens. Ja, want dan kom je inderdaad aan die doelstelling van integraliteit helemaal niet toe. En dan is de meerwaarde van die decentralisatie eigenlijk niet gerealiseerd. Dus nou ja, het is wel degelijk zo dat er kwaliteitsverschillen zijn. Ja, en we hopen natuurlijk dat ook onder andere met dit onderzoek de gemeente Tinalo hoort bij de, nou, laten we zeggen, de top... 10% die het straks echt goed gaan doen. Het zit niet hier in grootte of in schaal. Ik was een jaar geleden op bezoek bij een wijkteam in een grote stad hier in de buurt die u wel kent. Toen vroeg ik van hoe zit het met privacy hier? Toen zeiden ze van ja, dat zit allemaal goed, want wij loggen allemaal in op hetzelfde systeem. Weet je, toen ik dacht, wat hoor ik hier? Dus erbij stilstaan, bewust zijn. En dan hoef je echt die regels allemaal niet te kennen. Je hoeft echt geen jurist te zijn. Maar je moet wel een beetje snappen, wat zijn hier nou de belangrijke principes? En nou, dat veel wel kan, maar dat je daar goed over na moet denken.
Ja. Maar zijn er ook goede voorbeelden beschikbaar van hoe je dit terug zou kunnen brengen? Nou, ik zou bijna zeggen, tot een lijstje van 3 of 4 puntjes, dat als je, nou zou zeggen... Als
je, ik heb vast wel iets over zeggen.
Ja.
Er zijn...
Deze twee die vraag stelt, dan weet je wat je dan wat je niet kunt doen.
Ja, met 2-3 vragen zijn we er niet zomaar. Dat geldt voor dit werk niet. Maar...
Ik kan me voorstellen dat die wetgeving doet, dat moet je een hele dikke boel.
Ja, kijk, het zijn...
En de mensen op de werkvloer, die zitten in zo'n sociaal team. En
ja.
Dan willen ze een casus bespreken, dat het ze kan helpen.
Als ja.
Je dan even aan de hand van 2-3 vragen met elkaar in ieder geval
ja.
Het idee hebt van nou, zit ik op een goede weg?
Ja. Nou ja, de meeste medewerkers die we hier hebben gesproken, die hebben allemaal de leertuin privacy gevolgd. Daar is dat volgens mij uitvoerig besproken. Dus dat soort dingen zijn heel nuttig om mensen handvatten te geven. Maar juist ook beleidsregels, dat hoeft geen dik pakket te zijn, maar wel meer praktische uitvoeringsregels voor die enorme wettenbundels. Is denk ik heel, heel nuttig. En de mensen die we hebben gesproken, ook hier, zijn allemaal... Vaak al jarenlang actief. Of sommigen zijn wel net afgestudeerd. En die zeggen, nou, ik hoor het van mijn collega. Dus er vindt ook wel veel informatieuitwisseling plaats. Maar dan moet die informatie wel hetzelfde zijn. Dus dan denk ik, ja, vertaal die wetten. Of die twee wetten in dit geval. Nou, naar praktische regels. Dat kunnen er gewoon 10 zijn. Dus er zijn meerdere gemeenten in het land die dat al doen. En waar dat heel goed werkt. Dus dat zou ik...
En er is ook veel informatie. Ik heb hier nou de kleine gids privacy en beroepsgeheim in sociaal domein. Nou, er zit gewoon een hoofdstuk 14 stappenplan voor integrale gegevensverwerking en integrale overleg in wijkteams. Weet je, dat zijn 10 pagina's met allemaal casusposities. Voeren van overleg en dossiervorm. Ja, dat soort van materiaal is er inmiddels behoorlijk veel. Ja, dus het is niet zo dat je alles moet ontdekken.
Oké, dat gezegd hebbende, zijn er nog vragen? Nee, oké. Marjan van der Veen, had jij nog iets willen zeggen of zal ik het... nee, dan wil ik de beide mensen bedanken. Hans, Ja, Sylvia en Heinrich van Profacto. Dank je wel voor deze boeiende toelichting. En dan verwoord ik denk ik ook wel wat iedereen hiervan vindt. Nou. Dank jullie wel. Nog even een nagekomen bericht. Op dinsdag 24 januari dan zal het rapport van de Rekenkamercommissie tijdens een informatiebijeenkomst hier in deze raadzaal besproken worden. Dus dan kunnen jullie dat alvast noteren in de agenda. Voor nu wens ik iedereen wel thuis en tot de volgende keer.